Ja, natuurlijk is zalig worden wel een zaak van genade. Maar je moet het zelf ook wel willen. Natuurlijk, Jezus redt van de zonde. Maar je moet die uitgestoken hand van hem natuurlijk wel aangrijpen. Kent u die geluiden, gemeente? Ik zou het met andere uitspraken kunnen aanvullen, maar die gedachte die toch altijd weer de kop opsteekt en in onze tijd ook populair is. Een mens wordt wel zalig uit genade, maar uiteindelijk is het toch een kwestie van samenwerking. God heeft heel veel gedaan natuurlijk, maar ik moet wat hij gedaan heeft wel met mijn geloof aan gaan vullen. Ik moet mijn goede wil tonen. Ik moet erop ingaan en mee leren werken. Een oude dwaling die altijd weer in een nieuw jasje verschijnt. Eigenlijk al heel vroeg in de oude kerk begonnen, toen de Bijbel in het Latijn vertaald werd. En toen een bepaalde tekst die wij allemaal kennen, de engelenzang uit Lucas 2, wel een heel aparte uitleg kreeg. Toen van de mensen van het welbehagen gemaakt werd, de mensen van goede wil. En toen stond er ineens heel wat anders. Dwaling die de Roomse kerk eigenlijk nooit kwijtgeraakt is. Vrede op aarde in mensen van goede wil. Het was uiteindelijk ook de aanleiding voor het opstellen van de Dordtse leerregels. Deze dwaling. Vanavond zullen we er bij de start van de nieuwe serie leerdiensten meer van horen. Maar ook, ik zei het al, in onze dagen, vooral in allerlei vormen van evangelisatie, kom je deze gedachten nogal eens een keer tegen. Natuurlijk, genade, maar toch ook nog wat van de mens wat vereist wordt. En als je het nou verkeerd zou willen, gemeente, en je zou terugkijken op de preken die we tot nu toe in de serie over de toeleidende weg gehoord hebben, dan zou je bijna kunnen zeggen, nou ja, dat blijkt toch uit die voorbeelden die we gezien hebben ook. Want die mensen die we allemaal bij Jezus uitzagen komen, dat waren uiteindelijk wel de mensen die kwamen, de mensen die in beweging kwamen. Of dat nou door een probleem kwam, door bezetenheid van een familielid of door een ziekte. Of dat het uit pure nieuwsgierigheid misschien wel was. We weten nog steeds niet wat heeft Zacchaeus nou precies bewogen om in die boom te gaan zitten. Maar zij deden allemaal iets en toen kwam er uiteindelijk een ontmoeting met de Heere Jezus. Gemeente, om die gedachte maar de kop in te drukken. Vanmorgen een voorbeeld van iemand die helemaal niet wou. En die helemaal niet zelf kwam. Die helemaal niet zat te wachten op een ontmoeting met de Heere Jezus. Maar die, toen ze uiteindelijk bij hem terechtkwam, wel heel dankbaar geweest moet zijn dat ze bij hem terecht mocht komen. Maar de manier waarop die vrouw bij Jezus terechtkomt, gemeente, het is een bijzondere, ook wel een wonderlijke tekst en bemoedigend. Als we denken aan mensen die misschien wel net zo in de zonde vastzitten en in hun eigen leven verstrikt zijn als deze vrouw. Mensen die misschien wel door een ander bekeken worden en ze zeggen, nou, zou die misschien ooit nog van levenskoers kunnen veranderen? Maar hij taalt er niet naar en zij zit er niet op te wachten. Er kunnen wonderlijke dingen gebeuren, gemeente, in de dienst van morgen. Als Jezus zich ook in de prediking aan ons openbaart. En dan niet zit te wachten op wat u doet en wat u wilt en wat u hebt. Maar met zijn machtige geest in staat is om levens voor altijd te veranderen. We zien het aan de vrouw uit Johannes 8. En wanneer we op haar gaan letten, dan schrijven we als thema boven de prediking, een zondige vrouw wordt tot Christus gesleept. Dat is ook een toeleidende weg. Een zondige vrouw wordt tot Christus gesleept. En dan gaan we op drie dingen letten. De wet spreekt. Het geweten spreekt. En de heiland spreekt. Een zondige vrouw wordt tot Christus gesleept. De wet spreekt. Het geweten spreekt. En de heiland spreekt. Nou, gemeente, zoals altijd is het nuttig om ook Johannes 8 in het verband te lezen. De tekst vraagt ook om de context. Waar staat dit in het evangelie? Oh, wat voor omstandigheden moet je opletten? Nou, dan zijn er twee opmerkingen die we vooraf maken. In de eerste plaats, Jezus is inmiddels al volop in aanvaring gekomen met de Joodse leiders. Als u daar meer studie van wil maken, moet u dan maar de voorgaande hoofdstukken nog maar eens nalezen. Johannes 5, Johannes 6, Johannes 7. Zeker ook de laatste versen voor onze tekst. Confrontatie met die Joodse geestelijke leiders, die onder elkaar ook nog ruzie gaan maken, want de een ziet toch weer wat anders in hem dan de ander. Maar de meesten hebben toch grote moeite met dat optreden van Jezus van Nazareth. En u moet dat bedenken ook als u vervolgens in vers 3 die schriftgeleerden en die fariseeën ziet komen. Daar zit wat achter. Ze komen echt niet om hem serieus een probleem voor te leggen, omdat ze er niet uitkomen wat ze met die vrouw aan moeten. Johannes vertelt het ronduit in vers 6 wat erachter zit. Ze deden dit hem verzoekende, opdat ze iets hadden om hem te beschuldigen. Dat is meteen natuurlijk al wel heel erg, jongens en meisjes. Kun je dat voorstellen? Een mens zo ver komt dat hij iets gaat doen, zodat hij de Heere Jezus onderuit kan halen. Nou, dat zul je misschien niet zo gauw bedenken, hè? Maar laat ik het dan een beetje breder zeggen. Het is mogelijk, zegt Johannes 8, dat mensen onder een masker van godsdienstigheid en vroomheid en zogenaamd met de beste bedoelingen, dat ze intussen iets verstoppen wat heel lelijk is. Wraak, haat, jezelf handhaven. Dat kan een mens verstoppen onder een masker van godsdienstigheid, zegt Johannes 8. En dat is heus niet alleen maar in Johannes 8. En als ik het wat actueler mag zeggen, onder een mom van godsdienstigheid mensen op de meest gruwelijke manier voor het gerecht slepen en executeren is echt niet alleen maar iets van Syrië. Het kan ook in ons hart schuilen. Jezelf beter voordoen. Met een vinger naar een ander wijzen en intussen een verdorven hart hebben. Doorgrond mij, o God, en ken mijn gedachten. Ook de geschiedenis van vanmorgen, gemeente, toont ons aan dat een mens altijd weer dat gebed moet bidden. Psalm 139, vers 14. Zie of bij mij een schadelijke weg zij. Want zelfs achter een zwart pak kan een boosaardig hart schuilen. En dan is er nog iets wat we vanuit de context mee moeten nemen als we onze geschiedenis willen verstaan. En dat is wat u aan het begin van het vorige hoofdstuk leest in vers 2 van hoofdstuk 7. Het is namelijk een speciale periode van het jaar dat deze dingen gebeuren. Het is bij het naderen van het feest van de loofhuttenzetting, zegt Johannes. En inmiddels, terwijl we onze tekst aan het lezen zijn, is dat feest al in volle gang. Want in 7 vers 14 staat al, het was nu in het midden van het feest. Nou, die tekst speelt zich een dag eerder af dan Johannes 8. Dus we zitten nog steeds midden in het feest. En wat is dat voor een feest? Het loofhuttenfeest. Nou, dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, het meest uitbundige feest van alle feesten van Israël. Er wordt teruggedacht aan de tijd van de woestijnreis. En om zich dat weer in te leven hoe dat was, gaan mensen buiten de stad in zelfgemaakte tentjes een week lang feest vieren. Loofhutten, ze bouwen van het loof van de bomen, bouwen ze een soort tenten. En daar wordt, zei ik, uitbundig feest gevierd, daar wordt gezongen, daar wordt gedanst, daar wordt wijn rondgeschonken. Het is één uitbundig gebeuren. En in dat feest op zich, gemeente, schuilt nog geen zonde. Een mens mag genieten van de goede dingen, zegt de Bijbel, jongens en meisjes. Een mens kan zich ook in het dienen van de Here uitbundig en vrolijk voelen, als hij iets mag voelen en zien van de goedheid van de Here. En je ziet dat trouwens ook als je in hoofdstuk 7 vers 10 de Here Jezus onder die feestgangers tegenkomt. Als die heel dat feest had afgekeurd met die vrolijkheid erbij, was die er vast niet tussen gaan zitten. Maar ik lees dat in vers 10. Als zijn broeders opgegaan waren, ging hij zelf ook op tot het feest. Een feest op zich, gemeente, is nog geen zonde. Maar ja, dat verdorven hart van ons, hè. Waar ik het net al over had, dat ook achter een godsdienstige verschijning schuil gaat. Dat Gods, dat boosaardige hart, dat kan er wel voor zorgen dat iets wat op zich geen zonde is, toch tot zonde gaat worden. Want heeft u inmiddels bedacht wat nou het verband zou kunnen zijn tussen dat feest van hoofdstuk 7... en wat ze in 8 vers 3 komen melden bij de Heere Jezus? Er is er hier eentje, ja, waar die man gebleven is, dat weet ik ook niet, gemeente. Vreemde zaak, dat zal alleen met een vrouw komen. Want als er iemand op heterdaad, op overspel betrapt wordt, is er nog één. Maar die man die zien we niet, ik weet niet waar die is. Maar in ieder geval is er hier een overspelsituatie ontdekt. Kunt u zich voorstellen dat die twee dingen met elkaar te maken hebben? Dat feest in die tenten, veel mensen, in een opgewekte stemming, met een glas wijn in de hand, die erg dicht op elkaar zitten allemaal en met elkaar omgang hebben, dat er zomaar een situatie zou kunnen ontstaan, we noemen dat dan tegenwoordig drempelverlagend. En voordat je het weet, is een mens gevallen. Ik dacht, daar ligt toch terloops ook een les in. Met name denk ik voor onze jeugd. Want in je jeugd dan heb je misschien wel de meeste van dat soort gelegenheden. Je bent met meerderen bij elkaar, bijvoorbeeld in het weekend. Je bent in feeststemming, je hebt je werk van die week weer gedaan. Je bent samen, je hebt ontspanning, je hebt wat tijd om met elkaar te praten. Maar zul je ervoor oppassen dat dan datgene wat op zich goed is en wat op zich door de Bijbel niet afgekeurd wordt, maar dat daar ineens iets uit kan voortkomen waar God niet meer bij kan zijn? En dat kan door allerlei factoren, gemeente. Het kan door de locatie waar je dan heen gegaan bent met je vrienden. Dat die omgeving, omdat je opeens in een café zit, dat dat de trigger is. Dat dat de aanleiding is waardoor het van onschuldig naar schuldig gaat. Het kan zijn door de muziek die je opzet. Die een sfeer creëert waarin ruimte komt voor zondige gedachten. Het kan zijn door je drankgebruik. Dat er dingen gebeuren, gemeente, die in de sfeer zitten van vers 3. Op seksueel gebied. O, laten ook onze jonge mensen Psalm 139 nabidden. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. En als er een schadelijke weg is, leidt u mij op die andere weg. Nou, onze tekst geeft duidelijk aan dat je van deze dingen niet te klein moet denken en dat je niet zomaar eventjes wat luchthartig kunt doen over zonden. Ook zonden waar een mens misschien, zonder dat hij er van tevoren op gerekend had, ineens invalt. Omdat de omstandigheden hem daarin brengen. Maar datgene wat ik eerst onschuldig vind, dat kan best iets worden wat een dodelijk gevaar voor me wordt, gemeente. Misschien begon het zomaar even met een grapje tussen die vrouw en die man. Misschien begon het met een uitdagende blik of wat geflirt of een knipoog. Maar als we haar in Johannes 8 tegenkomen, dan is het inmiddels zover dat ze op het randje van de dood wankelt. Want er hoeft maar iets te gebeuren. En er zijn heel veel mensen om haar heen die daar ook op uit zijn. Of ze wordt voordat de dag voorbij is doodgestenigd. Ja, en daar zijn die aanklagers van haar ook heel stellig over. Ze weten de teksten haast letterlijk op te noemen. Mozes heeft ons geboden, zeggen ze. Zoek het maar op, Leviticus 20 en Deuteronomium 22. Iemand die zulke grote zonden op zijn geweten heeft, mag volgens Mozes niet blijven leven. En waarom weten die mensen dat zo goed, gemeente? Nou, dat zegt vers 3 er toch bij. We hebben hier niet voor niks te maken met schriftgeleerden. Het zijn de wetsuitleggers van Israël. Het zijn niet de minsten. Het zijn de autoriteiten van het Joodse volk die in dit soort situaties altijd weten wat je met een bepaald geval moet doen. Dus hebben ze de teksten paraat, gemeente. Deze vrouw is des doods schuldig. Maar nou hebben ze niet alleen een duidelijke mening over die vrouw, maar ze hebben ook een duidelijke mening over Jezus. Ik leid dat tenminste af uit vers 6... waarbij het er dus om gaat dat ze iets willen vinden om hem te beschuldigen. Dat zal hem dan wel hierop vastzitten, gemeente, dat ze ervan uitgegaan zijn, als we hem deze casus voorleggen, dan zal die wel het opnemen voor die vrouw. Op een of andere manier zal die wel iets proberen te vinden, dat we clementie moeten hebben met haar en dat we er niet moeten stenigen, want je weet toch wel hoe Jezus van Nazareth bekend staat. Ze noemen hem in Matthäus 11, noemen ze hem een vriend van tollenaren en zondaren. Nou, als iemand zo'n reputatie heeft, dan kun je hem gerust zo'n vrouw voorstellen en zeggen, wat vindt u er nou van? We kunnen op onze klompen aanvoelen wat die dan gaat zeggen. En dan kunnen we hem beschuldigen. Deze man is, zegt hij zelf, een leraar, een rabbi, maar hij houdt niet eens de wet van Mozes. Nou, dat levert straks een verrassende ontknoping op, gemeente. Als de Heere Jezus te lange lessen wel antwoord gaat geven, maar dan gaat hij het niet zonder meer voor haar opnemen en het ook niet goed praten wat die vrouw gedaan heeft. Hij gaat wel haar leven redden. En wat de laatste dag van een verzondigd leven leek te zijn, wordt door zijn wijze antwoord straks de eerste dag van een heel nieuw leven. Ga heen en zondig niet meer. Maar om dat van de Heere Jezus te gaan horen, moest die vrouw dus wel heel hardhandig tot hem gesleept worden. En daar wilde ik het dan vanmorgen bijzonder eens met u over hebben. Want dan hebben we dus weer een toeleidende weg tot Christus voor ons. Ze waren tot nu toe al heel verschillend, die toeleidende wegen van die Canaanese vrouw en die bloedvloeiende vrouw en Zacchaeus. Maar nou is het weer heel anders. En Johannes 8 bewijst ons, wat ik net in de inleiding al gezegd heb, dat heil in Christus en dat in contact komen met hem en door hem je leven laten veranderen, is niet alleen voor gewillige schaapjes. Niet alleen voor mensen die zelf al op het idee gekomen zijn dat ze Jezus nodig hebben. Hier is een mens die midden in de zonde zat. Wat zeg ik? Dat woord heterdaad, komt dat wel eens vaker voor in de Bijbel? Dat je iemand op dat moment pakt. Dat er geen ontkennen meer aan is, want iedereen heeft het gezien. Ze zat midden in de zonde, ze was er nog mee bezig. En ineens gearresteerd te worden. Ineens de schrik in je hart. Misschien is dit mijn laatste dag wel. Misschien gaan ze wel doen wat ik in de ogen van mijn aanklagers lees. En ze hebben de stenen misschien al in hun handen. En dan, want sterven is het einde niet. En dan, Zijn er in de Bijbel nog meer voorbeelden van mensen die op deze manier tot God en tot zijn genade gebracht werden? Ik geloof het wel, gemeente. Ik zal er u één uit het Oude Testament noemen en nog één uit het Nieuwe Testament. Dan denk ik om te beginnen aan een man van wie de Bijbelschrijver ons vertelt dat hij in zijn zondigen het nog bonter had gemaakt dan alle koningen van Israël voor hem. En dan gaat het over Manasse. Een ontaarde zoon van een godvruchtige vader, want je zou niet zeggen als je zijn zondenregister leest dat het er een van Hiskia is. Maar hij heeft alle zonden van alle volken rondom Israël overgenomen en gepraktiseerd. Van het occultisme tot en met de kinderoffers aan de Moloch. En hij presteerde het zelfs om een afgodsbeeld midden in de tempel in Jeruzalem te zetten. Een man die ondertussen doof was voor de roepstemmen die God hem zond. De Heere sprak wel tot Manasse en tot zijn volk, maar ze merkten daar niet op. Een man die als een blind paard holt naar de afgrond. En wie zou nog een cent geven voor zijn leven? Totdat in één keer, gemeente, u moet het nalezen in 2 Kronieken 33, dat in één keer de hemel ingrijpt, een leger stuurt en de man gevangen laat nemen en zie hem gaan, gebonden met koperen ketenen, strompelend achter een kameel loopt hij in de richting van Babel en daar stoppen ze hem in de onderste kerker, afgelopen, uit, daar hoor je nooit meer wat van. En aan die wonderlijke ontknoping, gemeente, daaronder in die onderste kerker, daar zie je ineens een man die zo doet. Die nog nooit gedaan, ja, was die voor de Baal stond. En dan gaat hij de God van zijn vaderen aanroepen en het wonderlijkste, God liet zich van hem verbidden. Ik kom er nog één tegen in het Nieuwe Testament, ook iemand die midden in zijn zondige leven is en midden in zijn bestaan, waarvan hij zelf denkt dat hij God er een dienst mee bewijst, maar de hemel moet er een walg van hebben. Het is Saulus van Tarsen, blazende nog dreiging en moord. En er is nog geen spoor van waarachtige bekering in hem te vinden, gemeente. Er is nog geen greintje waarachtige verootmoediging bij Saulus, als het moment komt dat de hemel ingrijpt. En dat hij neergeslagen wordt. En vanaf de grond gaat vragen, Heere, wat wilt u dat ik doen zal? Nou, zo kan het vandaag dus ook nog gaan, gemeente. Dat is het bemoedigende van de tekst van vanmorgen. En dan kan het net als in Johannes 8 gaan, via de wet, want dit zijn de vertegenwoordigers van de wet die spreken, die beschuldigen, die vrouw gepakt hebben en er voor Jezus neerzetten. Het kan met de wetslezing zo gegaan zijn. Wie weet hoe dat is gegaan toen de ouderling om 9:30 de wet ging voorlezen. Kan toch gebeuren dat je er 100.000 keer langs heen geluisterd hebt, want ze zeiden het altijd met die woorden. Toen sprak God al deze woorden. Maar dat het vanmorgen anders ging dan andere morgens. En dat toen het 4e of het 6e of het 7e of het 9e gebod voorgelezen werd, dat het anders ging dan al die andere zondagen. Dat ineens er een pijl in je ziel schoot, o God, dat is mijn zonde. Want ik heb in mijn hart iemand gehaat. Ik heb me schuldig gemaakt aan overtreding van het 7e gebod. Ik heb mijn naaste belogen en iets van mijn naaste begeerd. Ik sta schuldig, doodschuldig aan de eisen van de wet. Het zal niet voor de eerste keer zijn, gemeente, dat een mens, omdat God hem aan één bepaalde zonde ging ontdekken en in één keer die schuld loodzwaar op je schouders liet wegen, dat toen ook ineens er zicht kwam op de rest. Op wat David bedoelde in Psalm 51, niet alleen dat ene, maar ik ben helemaal verzondigd. Vanaf het uur van mijn ontvangenis, de deugd, niks van. Het kan ook nog op een andere manier, o gemeente, want de geest is creatief. Ik zie nog even zo'n mens voor me, zo'n mens zonder rem. Zo'n mens dravend op weg naar de afgrond. Druk in zijn leven, Zonder tijd om echt na te denken, maar ook druk met de zonde. Misschien zonder dat een ander er erg in heeft. Maar eigenlijk helemaal geobsedeerd door de zonde. Je probeert het te verbergen, je probeert er een masker overheen te leggen. Maar eigenlijk helemaal vast in de dingen van de wereld en van het kwaad. En dan ineens de dag dat je stilgezet wordt. Misschien zijn er hier vanmorgen wel die zeggen, dominee, zo ging het bij mij ook. Ik heb er helemaal zelf niet naar gezocht en ik had er zelf niet aan gedacht. Maar toen kwam er ineens een moment dat de Heer ging ingrijpen. Die dag toen ik dat ongeluk kreeg. En het liep nog zo goed af als ik bedenk hoe het had kunnen gaan. Maar toen moest ik wel gaan nadenken. Toen ineens die crisis in mijn huwelijk zich voordeed. Of die problemen in mijn gezin die me eigenlijk helemaal ondersteboven brachten. En toen moest ik wel gaan nadenken. Of die burn-out die mijn leven stilzette. En die me zo aan de grond bracht. Eindelijk tijd kreeg om mezelf voor de spiegel te laten zetten. Wie ben je nou eigenlijk? Wat doe je nou eigenlijk? Waar leef jij voor? En waarheen ben je op weg? U begrijpt natuurlijk, gemeente, dat niet iedereen die een ongeluk krijgt, en niet iedereen die een huwelijksprobleem heeft, en niet iedereen die een burn-out krijgt, dat die zijn naam in Johannes 8 tegen moet komen. Maar het zou best kunnen zijn, gemeente, dat je toch vanmorgen zegt, ja, toen ik opeens dat en dat in mijn leven kreeg, toen hebben de mensen mij wel beklaagd en gezegd, ach, moet jou dat nou weer overkomen? Maar dat ik in stilte voor mezelf heb gedacht, Heere, wat heeft u me ermee te zeggen? Want wat de mensen niet wisten, dat wist u. En dat er van binnen geen meeleven is, maar dat er beschuldigers opstaan in je hart. En dat je jezelf ook moet beschuldigen en dat je zegt, Heer, als ik nou eens krijg wat ik verdien. Het kan zijn dat je zegt, dominee, zo ging het bij mij ook en dat herken ik. Het kan ook zijn dat er natuurlijk vanmorgen mensen in de kerk zijn die zeggen, dominee, ga alsjeblieft over iemand anders spreken. Want nou hoor ik mijn naam wel noemen, maar ik ben nog niet stilgezet. Ik zit nog midden in dat leven waar ik eigenlijk niet vanaf wil. En laat u mij alsjeblieft met rust met mijn zonde en met mijn eigen dingen en met mijn eigen programma. En met mijn eigen verlangens. Want ik wil helemaal niet bekeerd worden. Dan klinkt toch de nodiging, gemeente, om mee te luisteren en om u mee te laten nemen naar een plek waar u helemaal niet wilt zijn. Maar waar u wel moet komen. En waar jij wel moet komen, jongen of meisje. Misschien wil je ook niet luisteren. Misschien wil je ook nou liefst je oren dicht stoppen. Maar denk dan vast maar aan die psalm die we straks aan het eind van de preek gaan zingen. Over wild en redeloos gedeerd die per se een gebit en een toon nodig hebben om ze mee te slepen. En denk dan ook maar vast aan die regel. Laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen. Nou, u hoort het wel, gemeente, dat er dus een duidelijke boodschap in Johannes 8 ligt voor een bepaald soort mensen. En nou hebben we die mensen geprobeerd te tekenen en we hebben geprobeerd om ze aan te spreken. Maar het kan natuurlijk ook best zijn dat u of jij nou ook met zo iemand in uw gedachten zit en u denkt misschien wel, hé, nou ben ik toch wel blij dat die en die in de kerk zit, want nou hoop ik dat die zich aangesproken voelt. En dat kan met de beste bedoelingen gebeuren trouwens, gemeente, dat je dat niet alleen maar als mens onder elkaar denkt, maar dat je dat ook met een geestelijke bedoeling zit te denken, met een biddend hart, begrijpt u wel. Ik denk bijvoorbeeld aan een vader of een moeder die denkt, nou hoor ik eigenlijk de naam van mijn zoon of van mijn dochter noemen. Waar ik zoveel zorg over had, waar ik zo voor gebeden heb. Heer, wilt u ingrijpen? En nou gaat het daarover. Iemand die niet wil en toch bekeerd wordt. Iemand die niet wil luisteren en dan toch tot Jezus komt. Heer, zou het vandaag onder deze preek kunnen gebeuren, dat hij toch eindelijk een keer inziet wat u voor goeds voor hem hebt. dat er hier een man of een vrouw zit die denkt aan zijn vrouw of aan haar man. Je weet meer van elkaar dan andere mensen weten. Je weet ook van datgene waar die ander in verstrikt kan zitten. En waarvan je hebt gezegd, ik kan hem daar niet uithalen, ik kan haar daar niet uitkrijgen. Maar o, God zou u vandaag willen ingrijpen. Desnoods dan maar tot Christus sleep. Dat het anders mag worden. Of dat je als vriend of vriendin iemand in gedachten hebt. En zegt die man, die vrouw, die jongen of dat meisje, is eigenlijk een slaaf, als ik er goed over nadenk. Een slaaf van de tijdelijke dingen, een slaaf van zonde. Een slaaf van dit leven, een slaaf van de wereld. Heren, zou het vandaag voor die of die anders kunnen worden? Iemand kan natuurlijk ook met verkeerde bedoelingen nu aan een ander denken. Iemand die met een zekere tevredenheid al een tijdje nu naar de preek zit te luisteren en denkt, nou ben ik toch blij dat die dominee ook een keer over haar preekt. Of over hem, laat die nou zijn oren goed openzetten. Want het werd tijd dat daar eens een keer wat van gezegd werd, van die en die. En van zulk leven, en van zulke dingen. Andermans zonden die worden aangewezen en je doet je armen over elkaar en je denkt, hè, eindelijk wordt er eens wat van gezegd. Waarom vindt een mens het zo fijn gemeend als een ander de grond ingeboord wordt? Omdat hij dan het gevoel heeft dat hij zelf stijgt. Dat hij er zelf beter afkomt. Maar mochten we met zulke gedachten onder de preek van Johannes 8 zitten, dan is juist Johannes 8 het schriftgedeelte dat ons vertelt dat er voor zulke gedachten geen plek mag zijn aan de voeten van Jezus. Datgene wat ik vanmorgen ook in de actualiteit van dit moment maar zou willen noemen het sharia-denken. Misschien begrijpt u wel wat ik daar dan mee wil zeggen. Want die blikken die ik van de week bij de meditatie van Johannes 8 tegenkwam, die heb ik ook wel gezien op internet. Die heb ik ook op foto's gezien van schreeuwende massa's in Syrië en in andere islamitische landen. Mensen die ons niet alleen maar 500 jaar in de tijd willen doen teruggaan. Als mensen zeggen dat is middeleeuws wat er allemaal gebeurt, dan zeggen ze het eigenlijk nog veel te zachtzinnig gemeente. Het is geen 500 jaar terug in de tijd, maar we gaan een hele bedeling terug in de tijd. Als het moet op de manier zoals die mensen in Johannes 8 willen opereren. Als het moet op de manier waarop IS mensen afrekent. Als ze denken dat ze met zondaren te maken hebben. Dan gaan we eigenlijk, om het Bijbels te zeggen, terug naar de tijd waarin Mozes voorzitter van de rechtbank is. En u weet wat de Hebreeënschrijver over die tijd gezegd heeft. Indien iemand de wet van Mozes overtreedt, die sterft zonder barmhartigheid onder 2 of 3 getuigen. Maar kijkt u dan eens even, gemeente, tussen al die blikken naar het centrum van de tekst. Daar is inmiddels een hele kring ontstaan. Jezus was bezig om de mensen te leren. Daar staat al een hele schare om hem heen. En dan komen daar die schriftgeleerden en die fariseeën bij staan. En die duwen die vrouw midden in die kring. En dan valt mij op dat te midden van al het gewoel en al het rumoer en alle aanklachten, dat daar midden in die kring 2 mensen zijn die allebei niks zeggen. Die vrouw zegt niks. Ja, die vrouw die zich eigenlijk wel kan verplaatsen in wat we net met Psalm 38 hebben gezongen. Die de tegenreen ons ontbreken om te spreken en die daarom zwijgen moet. Want ze heeft op al die beschuldigingen geen antwoord. Ze is op heterdaad betrapt. Die vrouw is uitgepraat. En ik heb het u wel vaker gezegd, gemeente, dat is een zegen. Dat is ook weldadig als je daar als ambtsdrager op stuit. Dat zijn de fijnste gesprekken, gemeente. Gelooft u mij gerust, als je een mens spreekt die uitgepraat is. En aan wie je wat kwijt kan. Maar let u dan ook even op die ander die zwijgt. Die tweede die niks zegt. Dat is toch wel een beetje apart, vindt u niet? Wat daar aan het eind van vers 6 beschreven staat. Jezus nederbukkende schreef met de vinger in de aarde. Daar hebben mensen trouwens van alles van willen maken. Daar hebben mensen de wonderlijkste verklaringen aangegeven. Wat heeft Jezus opgeschreven? Misschien heeft hij wel iets opgeschreven wat ging over de Joden. Misschien wel een bijbeltekst in het zand gekerfd. Misschien heeft hij wel iets over die vrouw opgeschreven. Dat kunt u allemaal vergeten, gemeente. De grondtekst zegt, wat Jezus schrijft, dat is alleen maar geteken. Tekenen van figuurtjes in het zand. Zoals een kind in een zandbak met een stokje. Een houding, u ziet dat wel voor zich, eigenlijk van iemand die zegt, ik heb hier helemaal niks mee te maken. Die zich daar afzijdig van wil houden. Maar ja, ze gaan door, ze blijven aandringen. En als ze hem dan blijven vragen, komt dat moment dat hij opkijkt. En dat hij dan die woorden spreekt waar geen mens op gerekend had. Daar moet je dan Gods zoon voor zijn, gemeente, om zo wijs te zijn, om uit dat dilemma wat ze je opdringen, om dat te zeggen. Wie van u zonder zonde is, werpen eerst de steen op haar. En hij bukt zich weer en dan gaan we weer verder met tekenen. En wat voor effect krijgt dat in het leven van die mensen die net nog allemaal stonden te brullen? Ze werden in hun geweten overtuigd. Eerst de oudsten. Dat zal met levenservaring te maken hebben. Mensen worden toch, als ze ouder worden, genuanceerder dan dat ze in het begin van hun leven vaak waren. Een jongeling kan vaak zwart-wit denken. En dan als je hem 50 jaar later zou spreken, dan zou je zeggen, nou, dan zijn bepaalde dingen heel genuanceerd geworden. In de loop van zijn leven is hij erachter gekomen. Dingen zijn vaak niet zwart-wit. En misschien zal het ook wel komen doordat ze zich dan intussen zelf zijn gaan herinneren, gemeente. Want iemand die 70 jaar gezondigd heeft, die zingt op een andere manier van het is niet alleen dit kwaad dan roept om straf dan iemand van 15. En uiteindelijk zijn ze allemaal verdwenen. Omdat ze in hun geweten overtuigd werden. Ik heb daar de tweede helft van de preek aan willen wijden, gemeente. Het tweede stukje, want dat is wel iets om even op te letten. Niet al in de wet spreekt, maar nou gaat in het leven van die wettische mensen het geweten spreken. En dat is op zich natuurlijk een hele zegen. Ik herinner mij van een aantal jaren geleden een bevestigingsdienst, ergens in de klasses hier, toen de bevestiger tegen de nieuwe dominee van die gemeente zei in de bevestigingspreek, broeder, ik weet dat je hier bevestigd wordt in een gemeente waarin je het geweten van je hoorders mee hebt. En zonder elkaar te gaan prijzen en de handen op te leggen, gemeente, maar daar mag uw dominee zich ook gelukkig om prijzen. Dat die dominee mag zijn in de gemeente waar die het geweten van zijn hoorders mee heeft. Dat is lang niet overal zo. En ik noemde het gisteravond in die zangavond ook, maar u heeft dat misschien ook wel gelezen in de krant van die dominee uit Duitsland, een behoudende predikant, die nu voor allerlei kerkelijke rechtbanken gesleept wordt door zijn eigen gemeenteleden. Waarom? Omdat een man in een preek gezegd had, mensen, je moet niet vergeten, de God van de Bijbel is een andere God dan Allah. En er kan maar één God de ware God zijn. Dat is erg gemeend als je dan vervolgens van de preekstoel afkomt en ze zeggen, dan gaan we je aanklagen, want je hebt haat gezaaid. Zegen als je het geweten van de hoorders mee hebt. Als je niet elke keer hoeft uit te leggen, mensen, we zijn allemaal zondaren, hoor. En we moeten allemaal bekeerd worden. Want dat gelooft u toch wel? U gelooft toch dat het verbond niet genoeg is? Wel een voorrecht, maar niet zaligmakend. U gelooft toch dat u wedergeboren moet worden? En we geloven allemaal toch dat alleen Christus redt van de zonde en dat alleen het bloed van Jezus reinigt van de zonde? We geloven allemaal dat de mens moet bidden. We geloven allemaal dat de mens de Bijbel moet lezen en dat hij naar de prediking moet luisteren, dat er een wet gegeven is. Opdat we voor Gods aangezicht zouden leven in oprechtheid, dat gelooft u allemaal. Dat is een zegen, maar tegelijk zeggen we: bid tot de Geest, gemeente, of hij dat alles ook wil uitwerken en wil doorwerken. Want in je geweten overtuigd zijn van iets is groot, maar het is niet zalig maken. Dat ziet u aan die mensen in onze tekst. Ik heb gedacht toen ik die schriftgeleerden weg zag sluipen. En ik dacht, ja, ze hebben wel de aftocht geblazen. Maar ze hebben niet de witte vlag gehesen. Dat zijn twee verschillende dingen, begrijpt u dat? Je kan de aftocht blazen, je zegt, ja, hier kunnen we niet tegenop, dan moeten we het opgeven. We hadden een belegering in gedachten, maar dan moeten we alles afbreken, we gaan allemaal weer naar huis, want we redden het toch niet. De aftocht blazen, maar het is nog wat anders om in de strijd de witte vlag te hijsen. Om van harte te buigen. En om dat dan vervolgens ook tegen de Heere Jezus te zeggen. Dan zie ze gaan, gemeente. Ze hebben het niet van hem kunnen winnen en dan lopen ze bij hem weg. Dat is geen bekering. Dat is alleen maar er niet tegenop kunnen en dan maar stilletjes maken dat je wegkomt. Dat is geen bekering. Bekering is de witte vlag hijsen. Toegeven, overgeven, buigen en bukken, zwijgen en uitgepraat raken. Kijk dan naar die ene, gemeente. Die vrouw had bij wijze van spreken ook weg kunnen lopen. Maar die blijft staan. En ze zwijgt nog steeds. In afwachting van wat de Heere Jezus nou over haar zal gaan zeggen. Wat zal die nou gaan zeggen? En Augustinus heeft het op een prachtige manier in een van zijn preken verwoord. Hij zegt, zie ze daar nou overblijven. Nou, dan moet je wat taalgevoel hebben, gemeente, maar dan zegt hij in het Latijn, moet je die twee nou bij elkaar zien overblijven. De mensen gaan weg. En dan heb je daar misera et misericordia. De ellendige en de barmhartigheid in eigen persoon. En hoe gaat dat dan aflopen, gemeente? Nou, dan gaan we naar die derde gedachte. De heiland spreekt. Ach, dat is toch wel een wonderlijke afloop, vindt u niet? Want dan komt er weer een moment dat de Heer Jezus, als was die in gedachten verzonken, ineens opkijkt. En je hebt haast de indruk dat hij zich dan voor het eerst realiseert dat die mensen allemaal vertrokken zijn. En zegt tegen die vrouw, waar zijn uw beschuldigers? Is er niet één overgebleven? En zij zegt alleen maar, het enige wat je van haar hoort. Heeft u niemand veroordeeld? Niemand, Heere. En dan het laatste wat Jezus tot haar zegt. Zo veroordeel ik u ook niet, ga heen en zondig niet meer. Maar nou komt het er wel op aan dat we ook tot het eind van de tekst toe heel nauwkeurig blijven lezen wat er staat. Maar nou zou je heel oppervlakkig er een draai aan kunnen geven en zeggen, nou ja, de mensen hebben haar niet kunnen beschuldigen. En die vrouw krijgt nou van de Heere Jezus vergeving. En zo is ze bekeerd. En zo liep het toch nog goed af. Ik lees in vers 11 niet dat Jezus haar zonden nu vergeeft. Het staat er niet. Er staat wel, ik veroordeel u ook niet. En ga dan maar heen. En ziet u wat de Heere Jezus dan eigenlijk doet met die vrouw? Dat wat hij tegen haar zegt, ruimte gaat scheppen. Hij creëert tijd. De aanklagers hadden voor die vrouw geen tijd meer. Die hadden besloten, we gaan het aan hem voorleggen, maar wij hebben dat van tevoren al lang bedacht. Voordat de zon ondergaat over deze dag, is die vrouw overleden. Haar genadetijd heeft ze verspeeld. Iemand die zo zondigt, verdient niet om langer te leven. Dit was voor haar de genadetijd en vandaag is het afgelopen. En wat Jezus hier doet, gemeente, dat is dat hij dat gaat uitrekken. Die vrouw stond bij de rand van de dood. En nou gaat de Heer Jezus door dat ene woord van hem, gaat die tijd maken voor haar. Waar gaat die tijd voor maken? Levenstijd. Tijd om tot bekering te komen. Die vrouw is er nog niet. Die zat midden in de zonde. Die is nou ineens hals over kop naar de Heer Jezus gesleept. En nou heeft de Heer Jezus haar van haar achtervolgers gered. Maar nou moet ze gaan doen wat hij haar in vers 11 opdraagt. Zondig niet meer. Dat wil zeggen, nou is het tijd, mevrouw, om tot waarachtige bekering te komen. Maar met dat hij dat doet, gebeurt er iets wonderlijks. Maar dan geeft hij die vrouw niet alleen maar extra tijd, maar hij gaat voor zichzelf ook extra tijd scheppen. Bedoelt u dan, dominee? Nou, de aanklagers hadden natuurlijk niet alleen maar gewenst dat voor die vrouw het laatste uurtje geslagen had, maar dat hadden ze voor de Heere Jezus ook gewenst. En ze dachten dat ze er nou te pakken hadden. Nou is het vandaag afgelopen met Jezus van Nazareth. Want of die nou het ene antwoord geeft of het andere antwoord, in beide gevallen zijn we van hem af. Als die zegt, die vrouw die moet blijven leven, kunnen we hem aanklagen omdat hij de wet niet houdt. En als die zegt, die vrouw moet toch gestenigd worden, dan is zijn reputatie als vriend van zondaren naar de maan, dan kunnen ze ook stoppen met hem na te volgen, want dan wil toch niemand meer achter hem aankomen, want hij is toch veel hardvochtiger dan we altijd gedacht hadden. Jezus verliest het altijd bij deze casus. Nou, dat hadden ze gedacht. Maar nu door dat wijze, dat o zo wijze antwoord van de Heere Jezus, schept hij voor zichzelf ook tijd. Hij kan nu zelf ook verder. Ja, verder waarheen? Verder met zijn weg af te lopen. En waar leidt dat toe, gemeente? Die vrouw mag nou een nieuw leven beginnen met bekering. Maar waar gaat Jezus leven naartoe? Die gaat straks betalen voor de zonde. Die wil straks ook gaan betalen voor haar zonde. En dan vallen opeens alle puzzelstukjes in elkaar, gemeente. Waarom velt de Heere Jezus nu geen oordeel over deze vrouw? Betekent niet, ga maar heen en laten we er maar niet meer over praten. Zand erover. Je pech gehad dat ze je ontdekt hebben, maar laten we er nou maar niet, als je het nou maar niet weer doet. Dat niet, gemeente, maar de Heere Jezus stuurt haar de weg der bekering op en hij gaat de weg naar Golgotha verder op. En de tijd die hij intussen schept voor zo'n zondige vrouw, daar hebben wij een naam voor. Dat is nou heden der genade. Dat is nou wat Paulus noemt de welaangename tijd, de dag der zaligheid. Wat Psalm 32 noemt, dat is nou vindenstijd. Vandaag ook, gemeente. En ik weet niet of u vandaag al uw naam hebt horen noemen. Ik weet niet of u al tot Jezus gekomen bent, gebracht bent, hardhandig of langs een andere weg. Maar daar is het ook vandaag wel om te doen. En vandaag daagt hij u daarom nog niet voor een rechterstoel. Vandaag zegt hij ook nog tot ons, ik veroordeel u ook niet. Maar dat wil niet zeggen, gemeente, dat er nooit een moment komt dat hij veroordelen kan. Maar nu nog niet. Daarom zit u nu niet in een rechtszaal, maar in een kerkzaal. Daarom zit u nu niet voor een rechtbank, maar voor een preekstoel. Daarom is er nog een genadetroon. Van waar de Heere Jezus ook vandaag nog wil zeggen, ga heen en zondig niet meer. Die tijd die ik je nou nog geef, dat is niet goedkoop om nou gewoon maar verder te leven zoals je altijd geleefd hebt. Maar die tijd, daar wil ik iets mee gedaan hebben. Ik wil dat die tijd gebruikt wordt voor waarachtige bekering. En dat is niet goedkoop, want die tijd die ik jou geef is met bloed betaald. Mag u dat in alle gunning en in alle ruimte allemaal verkondigen, dat de Heere Jezus zoveel geduld met ons heeft en ons allemaal nog aanbiedt om die weg der bekering te gaan voor het eerst of opnieuw. Maar het is net als bij die andere preken, gemeente, ruim en ernstig. Ga ik nog even terug naar Hebreeën 10. Ik noemde net even die tekst. Toen het ging over de sharia. Toen het ging over het regime van Mozes. Indien iemand tegen de wet gezondigd heeft, die sterft zonder barmhartigheid onder 2 of 3 getuigen. Dat is Oude Testament. Maar als iemand mocht denken dat de zaken onder het Nieuwe Testament er allemaal wat simpeler voor staan en dat het allemaal niet zo nauw meer komt, dan zal ik u het vervolg van Hebreeën 10 voordragen. Iemand die tegen Mozes zondigt, sterft zonder barmhartigheid. Welke straf, meent gij, heeft hij verdiend die het bloed van het Nieuwe Testament onrein geacht heeft en die aan Jezus voorbij gelopen is? Ik heb dat altijd heel indringend gevonden, zoals de Hebreeën schrijver dat dan aan zijn lezers zegt. Dan zegt hij niet: mensen, dat vind ik, of dat zegt de Heer, maar hoeveel te zwaarder oordeel meent gij? Zeg dat nou eens zelf. Nou, alles wat u gehoord hebt over zonde en genade, over de Heer Jezus en de toeleidende weg, welk beeld heeft u daaraan overgehouden van de Heer Jezus de afgelopen weken? En als iemand dan niet komt, als iemand dan niet buigt, als iemand dan niet blijft willen, en als iemand zich verhardt, wat meent gij, wat denkt u er nou van, wat heeft zo iemand dan verdiend? Maar laat het dan zover niet komen, gemeente. Laat nou juist het voorbeeld en de voorbeelden van hen die ons daarin voorgingen, laten dat aansporingen zijn om zelf ook dat goede te zoeken wat bij Jezus is te vinden. Ik moest, toen ik dat opschreef, denken aan een verhaal dat mij vaak verteld werd in mijn eerste gemeente. Over een oude diaken, een man die inmiddels al 30 jaar overleden was. Een man die in het leven, zelfs al was hij al een aantal jaren ambtsdrager, altijd grote moeite had blijven houden met de toe-eigening van het heil. En daarom ook tot zijn 70ste, 75ste nooit avondmaal had durven vieren. Totdat hij opeens door de Heren in de ruimte gesteld werd en voor het eerst aan die tafel kwam te zitten. En mensen vertelden het me later, dominee, toen die man daar voor het eerst zat. En voor het eerst dat brood at en die wijn dronk, toen kwam er een moment, en we hebben het allemaal onthouden. Toen riep hij vanaf de avondmaalstafel: lieve mensen, kom nou ook hier, want het is hier zo goed. En dat had hij niet lichtvaardig bedoeld, van dan moeten jullie allemaal avondmaal vieren. Maar dat was een uiting, gemeente, van wat die man toen beleefde aan de hartverbrekende liefde van God in Christus. Gunde die allemaal. Het is hier zo goed. U heeft toch van die voorbeelden ook, gemeente? En waarom zou u ze niet navolgen als u zelf nog niet tot Jezus bent gekomen? Laat niet alleen de wet, maar ook het evangelie u aansporen om tot hem te gaan. En wacht alstublieft niet tot u gedwongen wordt om te gaan. Er komt wel een moment dat niet meer Johannes 8 vers 11 tot u gezegd wordt, maar dat Lucas 19 vers 27 klinkt. Breng ze hier en sla ze dood aan mijn voeten, want ze hebben niet gewild dat ik koning over hen zou zijn. Laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen, onbekeerde vriend, want het is juist zo goed, zo zalig, God verheerlijkend, om Christus te kennen en te ervaren. Wie op hem vertrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd met zijn weldadigheden. Amen.